Deze podcast wordt u aangeboden door Bad City.
Sanchez komt er bijna naast in deze bocht. Alle die bocht Peluis Sanchez. Gaat het Sanchez worden? Is het Sanchez, Peluis Sanchez? Ja, Peluis Sanchez wint zijn grootste koers in zijn carrière.
Dit is Kop Over Kop.
Welkom terug bij een nieuwe aflevering van Kop Over Kop in de Giro. Mijn naam is Sander Vaantijn. We zijn er met Bobby Traxel en Erik Breukink. En dit is een extra uitzending van Kop Over Kop, waarin we je helemaal gaan meenemen naar het aankomende weekend. Een paar hele mooie etappes staan op ons te wachten. We gaan dat doen samen met Bobby Traxel, die net een 5 uur durende aftershow heeft gedaan. En Erik Breukink. Was jij, Erik, niet vanochtend gewoon op televisie te horen?
Nee, ja. Dat was ik niet.
Morgen dan?
Morgen ben ik er. Morgen en zaterdag.
Heerlijk. Ja. Maar wat vind je van de Giro tot nu toe? Afgezien dat de strijd om het roze er niet echt is?
Goed. Ik vermaak me wel, want het openingsweekend was mooi natuurlijk. Pogacar, dat verwacht je en ik kan er wel van genieten. Nou, een paar sprintersritjes. Een sprinterrit die verrassend uitliep op een ontsnapping die het haalde. Dus ja, er zit van alles in en vandaag was helemaal leuk. Dus ik vermaak me wel.
Ja, ik vind het Bobby eigenlijk ook wel. We hebben saaiere eerste weken meegemaakt de afgelopen jaren, toch?
Ja, elke dag is er wel iets te bespreken en waar we over kunnen praten. Dus zeker, het hartstikke mooi.
Heb jij ooit een Giro gereden, Erik, die al heel snel beslist leek?
In de jaren, eind jaren 80, toen reed ik eigenlijk zelf altijd wel voor het klassement. Tenminste, vanaf mijn tweede Giro, 87, 88, 89. En toen was er eigenlijk nooit iemand die er ver bovenuit stak. Was het ook een beetje een open wedstrijd. Dus ook niet snel beslist. Ik heb daarna nog één keer gereden in 95. En toen was het Tony Rominger. Die pakte volgens mij al in de tweede rit. Dros, heeft hij nooit meer afgestaan. Hm. Die was dominant met zijn ploeg. En hij, dat was heel snel beslist.
Heel snel beslist. Soms jammer. Maar zoals ik net al zei, er valt genoeg te genieten. Toen wij elkaar voor het laatst spraken, Bobby, was het afgelopen zondag. Wat blijft jou, zeg maar, in het grotere geheel vooral bij van de afgelopen etappes?
Natuurlijk de sprinters. Kijk, de sprinters moesten nog beginnen nadat wij elkaar hebben. We hebben ook een hele lange discussie gehad of Pogacar het roze wel of niet weg zou gaan geven. En wat we eigenlijk besproken, en dat was wel leuk. Jeroen die zei dat ook en daar was ik het ook wel mee. Dus het waren drie verschillende type sprints die we gehad hebben. Hè. Dus we hadden een sprint die eigenlijk omhoog liep. En op het topje, daar was het nog 1300 meter en dat was de aankomst. We hadden een sprint met 5 kilometer daarvoor een aankomst. Of ja, 5 kilometer daarvoor een klimmetje. En we hadden een sprint, de laatste sprint, dat was de puurste sprint. Want op 15 kilometer van de meet zouden we dan een klimmetje hebben. En dan zouden alle sprinters wel kans hebben om te gaan sprinten.
Ja,
ze konden wel sprinten. Maar er waren er een paar weg.
Ja, dus het is eigenlijk elke dag verrassend. En dan hadden we ook nog Poggi en Thomas die een keertje er vandoor gingen. We zagen nog een keer een aanval van Ganna.
Ja, mooi was dat.
Kortom, het is genieten. En dat gaan we vandaag ook doen. Want we hebben een korte punchy aflevering van Kop Over Kop. We gaan terugkijken even naar die etappe van donderdag over de gravelstroken. En zoals ik al zei, we gaan vooral vooruitkijken. Onder andere naar de tijdrit ook. We spreken later met Koen de Kort, die in Italië aanwezig is. Dus daar hoor je zo meteen ook meer van. En wij gaan gewoon lekker vooruitkijken naar al die andere etappes die er aankomen de aankomende weekend. Want wij zijn er met Eurosport en Discovery Plus. Elke dag live van start tot finish. Op Discovery Plus kun je alles volgen zonder reclame, maar met commentaar. Dit is het moment dus om weer zo'n mooi abonnement af te sluiten. En we hebben prachtige etappes hoor. Etappe 7 is een tijdrit. Dan beginnen we op vrijdag om 13:45 met de uitzending. Etappe 8 gaat naar Prati di Tivo. Zaterdag vanaf 12:15. En dan gaan we naar Napels. Eerst Napels zien. En dan weet je het wel. Zondag ook om 12:15. Dan hebben we een rustdag op de maandag. En op die maandag dan zijn wij er weer met een wat langere show. Jeroen is er dan ook weer bij. Maar vandaag dus kort, krachtig, explosief. En er is nog veel meer natuurlijk. Elke dag de kop over kop voor- en nabeschouwingen met Bas, Jip en Bobby. En er is ook zelfs nog een samenvatting van de Ronde van Hongarije. Hier is om 8 uur te zien op Eurosport 1. Daar is onze goede vriend Jan Hermsen van de partij. En zondag hebben we zelfs mountainbiken. Vrouwen, 12 uur. Mannen, 3 uur. Kan je volgen op Discovery+. Misschien is een beetje een teaser. We hebben daar nog wel wat meer over in de show op zondag. Maar dan moet je maandag gewoon weer luisteren. We kijken terug op de etappe van donderdag. Want er gebeurde wel wat. Het was een heerlijke etappe om te kijken. Je had het er al over, Bobby. Het was een etappe om het roze weg te geven. Of niet. Dat gebeurde uiteindelijk niet. Maar kwam dat nou eigenlijk door UAE of niet?
Ik denk dat ze... ze waren bereid om hem eventueel af te staan. Maar een specifiek, zoals we dat vorig jaar hebben gezien... op die etappe gaan we hem weggeven... Ja, zo is het nooit geweest. Dus het zat er altijd een beetje tussen.
Zat er een beetje tussen. Uiteindelijk werd het... het gat was nog klein. Even dachten we zelfs nog misschien dat de 3 vluchters het helemaal niet gaan redden. Voordat we daarover gaan hebben en de uiteindelijke finish. Erik, wat betekent het, denk je, voor de komende dagen of week... dat die roze trein nog steeds op de schouders zit van Pogacar? Is er nog een ander moment dat die kan weggegeven worden? Of geloof jij daar ook niet zo in, net als Bobby?
Nee, kijk, morgen heb je een tijdrit. En dan gaat hij, als alles naar verwachting verloopt, nog meer tijd winst pakken. En volgens mij gaat hij dan niet meer denken van, waar zal ik die trui eens weggeven?
Ja, ja, ja.
Dan staan er al zoveel op zoveel tijd achter. Dan kunnen ze ook zoveel renners laten gaan in kopgroepen. Dan kunnen ze het allemaal volgens mij wel controleren. En nee, aankomst de berg op krijg je ook nog. Dus hij gaat alleen maar verder uitlopen als het stammen goed gaat.
Dan Bobby zal hij best wel balen, denk ik, aan het einde. Dat hij op die eerste dag niet meteen het doel gepakt heeft, toch?
Dat weet ik wel zeker. Ja. Ik moest eerlijk zeggen dat aan het einde van die etappe 6, hè, dus die gravelrit van vandaag. Dat hij ook niet aanging door A, dat er veel publiek stond op die laatste steile knikje dat er was. Maar B, dat hij echt wel vaak achterom zat te kijken naar Narvaez. Mm-hmm. Dan die hem natuurlijk versloeg in die eerste rit. En dat hij denkt van ja, als jij zo'n plakker bent, ik ga jou niet helpen.
Mm.
En daar, dat was zeker wel, hij moet nog een keer terugkomen.
Hij moet nog een keer terugkomen. Het was een unieke prestatie geweest. Je eerste Giro, het roze pak op dag 1. En dan om de schouders houden tot met etappe 21. Van op de donderdag was dus Hemelvaartsdag. Met een hele mooie etappe. Over wat gravelstroken met een vlucht. Met Alaphilippe daarbij, met Plep daarbij. Maar geen van die twee mannen won uiteindelijk de etappe.
Nu gaat Alaphilippe aan, 150 meter nog. Komt Sanchez er nog over? Het is Spanje-Frankrijk. Alaphilippe die kijkt. Sanchez komt er bijna naast in deze bocht. Alaphilippe of Pelayo Sanchez? Gaat het Sanchez worden? Is het Sanchez, Pelayo Sanchez? Ja, Pelayo Sanchez wint zijn grootste koers in zijn carrière.
Hoorde je Bobby die van Karsten op de achtergrond? Denk je dat hij een beetje teleurgesteld was? Of gewoon verbaasd misschien?
Jij hoorde dan. Ik hoorde het super enthousiaste Jeroen van Bellen. Want die kon het natuurlijk niet van zijn tong verkrijgen. Om te zeggen daarna dat als Alaphilippe had gewonnen. Traxel had weer gelijk met zijn voorspelling. Ja. Dus die was maar al te blij dat het niet gebeurde. Toch?
Had Breukink ook niet gelijk met zijn voorspelling?
Ja, ik zat ook te balen.
Ja, het ook Alaphilippe.
Ik was gisteravond nog even met Erik aan het appen. Toen zei ik, wie speel jij eigenlijk morgen? Toen zei hij Alaphilippe. Toen dacht ik, zal ik het nu nog aanpassen? Want deze man heeft verstand. Maar...
Ja, het Van Dramen nog een keer of
nee, dat mag niet, Bobby. Dat is voor...
Jij wel. Ja, als jij Van Dramen kiest, mag je hem gewoon nog een keer
gewoon
kiezen.
Gewoon nog een keer, ja. Dan bewaar ik hem voor etappe 21. Dat is wel het beste. Erik, Sanchez wint verrassend. Alaphilippe zei daarna als eerste you deserve it tegen hem. Ben je het daarmee eens? Of probeerde Alaphilippe zich misschien een beetje in te dekken? Had hij die sprint iets beter aan kunnen pakken?
Boah, ik weet niet. Ik denk dat hij wel een beetje er doorheen zat. Als je de finale zag, was hij niet de sterkste van de drie, Alaphilippe. Dus het ging erom hangen. En Sanchez was duidelijk sneller. Misschien had hij kunnen... Hij gaf op een gegeven moment het tweede wiel ging die zitten bij Plep. En daar zat hij niet. Dat gaf hij over. Dat had misschien gewoon bij Sanchez in het wiel moeten zitten. Maar volgens mij had hij dan nog niet gewonnen. Maar ik denk wel, degene die het meeste over had nog in deze sprint, die heeft hem gewonnen.
sterkste won. Zou die Bobby misschien ook een beetje gedoeld hebben op dat moment dat ze de rotonde miste, Plepper vandoor ging, eigenlijk Alaphilippe moest lossen en Sanchez het gaatje voor hem liggen?
Ja, ja, dat zeker. En ik ben het ook 100% mee eens wat Erik zegt. Ik denk dat de sterkste echt gewonnen heeft. En dat zei overigens Alaphilippe in onze uitzending na de rit natuurlijk ook. Ja, die jongen van Movistar was de sterkste.
Al een hoop interviews zijn er, Bobby, nog aan het einde.
Lekker, hè?
Ja, ongelooflijk. Heerlijk. We hadden zelfs Lefebvre nog even voor de microfoon. Alaphilippe voor de microfoon. Voor de microfoon. Iedereen.
Ja. Ja. En we gaan natuurlijk ook nog na de uitzending op televisie, gaan wij gewoon nog vaak een half uur door. Overigens niet alle etappes die we gaan uitzenden, maar over het algemeen wel. Dus kijk gewoon vooral ook digitaal mee. Ja. Want dan krijg je gewoon echt extra bonussen. We hebben echt leuke uitzendingen of leuke interviews die daarna nog komen. Leuke items ook van Iris nog een keer extra in die extra uitzending. Of het extra stukje. Dus ja, pak een bonus mee.
Ja, en je bent ook meteen een beetje voorbereid voor de volgende dag. Want daar hebben jullie het ook over. En wij gaan nu ook vooruitkijken. Voorbeschouwen, dat gaan we. We gaan je klaarstomen voor het hele lange Giro weekend. Want het is een sprankelend, divers, mooi lang weekend. Vrijdag, zaterdag, zondag. We hebben een tijdrit, we hebben een aankomstberg op. En we hebben een rit naar Napoli waarvan je van alles kan zeggen. Dat gaan we zometeen ook doen, van alles erover zeggen. Maar we beginnen met de rit op vrijdag, de tijdrit. Daarvoor belde ik met Koen, die voor Lidl Trek in Italië is. Maar daar met het team zich voor te bereiden op die tijdrit van vrijdag. Zoals ik zei, hebben we ook iemand ter plaatse. Een man die gewoon lekker in Italië zit. Nou, het is geen vakantie, Koen, maar je bent er gewoon keihard aan het werk.
Ja, zeker. Het is hier heel mooi. Dat zal ik zeker niet ontkennen, maar het is toch wel echt even werk op dit moment.
Nou, je zit natuurlijk ook in een prachtig stukje, zo aan het einde van etappe 6 van Italië.
Ja, ja, heel mooi. Waar de finish van de tijdrit ook is. Mooie stad, mooi centrum. Ik ben er net even doorheen gelopen. Het is echt de moeite waard hoor, Perugia.
Perugia. En je hebt, het is als we dit opnemen donderdagavond, je hebt net nog het parcours verkend van de tijdrit die op vrijdag is. Vertel ons even over wat je gezien hebt.
Ja, ik ben het parcours gaan bekijken vanaf het begin eigenlijk tot aan de finish. En het begin vooral veel rechtdoor, helemaal vlak. Niet heel erg interessant, vooral een beetje beide kanten van de snelweg. En stelt niet echt heel erg veel voor, maar die klim, dat is wel even wat anders.
Hoezo?
Het is vooral, je draait eigenlijk linksaf op en dan is het meteen enorm stijl. En dat duurt een goede kilometer, anderhalf kilometer. Ja. En daarna vlakt het wel weer wat af en dan krijg je zelfs een beetje op en af. En dan op het einde gaat het ook alweer wat omhoog als je echt het centrum van Perugia inrijdt. Het laatste stukje ook nog op van die hele mooie Italiaanse kasseien. Mm-hmm. Maar het gaat vooral om dat hele steile stukje. Daarna is het wel weer redelijk te doen.
Is dat die klim te lastig voor echte specialisten zoals een Ganna of zo?
Ik denk wel dat ze daar redelijk wat zullen verliezen. Hmm. Ja, maar goed, je kunt natuurlijk in dat eerste stuk ook een hele hoop verliezen. Het is heel erg lang vlak.
Ja.
Dus ik denk dat je wel een specialist moet zijn en dan ook nog eens hard een klim op moet kunnen rijden. Dus ja, ik ben wel benieuwd naar wat een Ganna kan. Maar ik denk dat het misschien toch iets lastig zal zijn voor hem.
Ja, dus het is echt een tijdrit dus wat dat betreft voor mensen die van alles kunnen. Dan denk ik aan Pogacar, dan denk ik misschien aan Thomas, dat soort mensen.
Ja, precies. Ik denk dat je dan inderdaad de twee hebt aangewezen die volgens mij hier perfect voor geschikt zijn.
En een steile klim, eerst een stuk vlak. Gaan mensen misschien van fiets wisselen?
Ja, ik ben wel heel erg benieuwd. Ik denk niet dat het heel erg veel zin heeft. Want het is natuurlijk anderhalve kilometer echt wel heel lastig.
Ja.
Daar moet je wel op voorbereid zijn met de juiste versnellingen, et cetera. Dus ik denk wel dat dat van groot belang is. Maar ik denk niet dat je met een fietswissel dan zoveel tijd kunt goedmaken op die klim. Dat het dat waard is. Want vervolgens, na die klim, krijg je eerst ook nog een stukje op en af. Dan ben je op de tijdritfiets veel sneller. En dan misschien dat laatste stuk echt het centrum van Perugia in. Dat het dan ongeveer gelijk is tussen een tijdritfiets en een wegfiets. Maar ja, als je dan ook nog de tijd meeneemt. En vooral ook de stress meeneemt die je nodig hebt om van fiets te wisselen. Dan denk ik niet dat heel veel renners en veel verploegers zullen doen.
Dus daar valt geen tijd te winnen. Hoe zie jij het? Waar valt het meest te winnen? In dat vlakke stuk of juist in die klim aan het einde?
Nou ja, het vlakke stuk is natuurlijk heel erg lang. Dus je kunt daar echt ontzettend veel tijd verliezen als je daar niet hard genoeg rijdt. Dus ja, eigenlijk denk ik dat je daar gewoon heel hard moet rijden. Maar nog iets achter de hand moet houden. Hm. Zodat je dan niet stilvalt op die klim. Want dat is natuurlijk wel funest.
Ja, en je zei net zelf al verschillende versnellingen. Normaal hebben ze natuurlijk een enorme plaat. Je moet op zijn tijdritfiets, je moet er ook rekening mee houden. Dus met dat steile stuk dat je over genoeg bereik of zo hebt. Dat je alles kan, hoe noem je dat? Ja, verorberen.
Ja, nee, absoluut. Ja, verorberen vind ik een goeie. Ja. Nou ja, ik denk inderdaad niet dat we heel veel 61 buys zullen zien. Ja. Enkel voorblad 60, dat zal niet gebeuren. Maar ja, goed, als je een dubbel voorblad hebt en je rijdt met de 54 of 56 en dan... kun je alsnog met een redelijk klein binnenblad rijden. En tegenwoordig kun je ook achter met die pion ook nog wel op een redelijk grote bladen rijden daar. Dus goed, je moet er gewoon wel een beetje op bedacht zijn. En dat zal iedereen wel zijn die aan de start staat.
Jij bent de materiaalman van Trek. Dat is natuurlijk iets moois. We zagen dit jaar best wel in die tijdritten. Nou, laten we zeggen, er was veel over materialen te doen. We hadden natuurlijk dat geval met die helmsokken van Evenepoel en Soudal Quickstep.
Specialized,
ja. We hadden die gekke helmen die we zagen van bij Visma Leasebike.
Ja.
Verwacht jij bijzonderheden aanstaande vrijdag qua materialen?
Ik denk dat de meeste bijzonderheden wat dat betreft qua materialen nog wel zullen volgen in de aanloop naar de Tour. Maar goed, er zijn natuurlijk toch wel. Dit is ook een belangrijke wedstrijd. En het is wat dat betreft wel een mooie om iets uit te testen. Dus ik ben wel benieuwd. Ik zal bij de start staan. Ik zal eens even goed om me heen kijken. Maar wellicht is er nog wat moois te zien.
Ja, laat het ons vooral dan weten. Het is natuurlijk een mooie tijdrit. Je zei het net ook al voor Pogacar. Maar daarachter is er een hele brede top. Er kan van alles gebeuren. Wie denk je naast Thomas dat deze tijdrit echt goed ligt?
Oh, ja, dat is wel...
Dat is een moeilijke vraag, hè? Want we hadden het er... ik hoorde het in de aftershow, had men het er ook over. Het is best wel een... Nou, iemand tijdrit waar een Poggi nog meer afstand kan nemen, denk ik.
Ja, dat denk ik wel. Ja, hij heeft al laten zien dat hij echt goed is. Het is echt een tijdrit voor Poggi. Dus ik denk dat die echt goed is. En dat we hem wel weer meer voorsprong zullen zien nemen. Maar ja, wie weet kan de oude Thomas ons nog eens verrassen. Dat zou toch ook wel erg leuk zijn. Ja.
Dat zou ook niet heel gek zijn. Ik, heb een lijstje namen opgeschreven van die brede top. Ik heb er drie smaken voor je. Goede tijdrijder, slechte tijdrijder of vlees nog vis. We gaan het lekker snel doornemen. Martinez.
Oké. Okay.
Martinez, is er? Kom maar gewoon.
Vlees nog vis.
Uit de broeks.
Goede tijdrijder.
Rubio.
Oh, daarvoor ben ik je het antwoord schuldig.
Ja, ik zou denken slecht, maar wel een klimmertje. Maar jij weet het eigenlijk niet. Lutsenko?
Ja, goede tijdrijder.
Jullie eigen man Lopez? Geweldige tijdrijder, zeg maar.
Ja, heel goed. Heel goed.
En Ben O'Connor?
Goede tijdrijder.
Ja. Tot slot, natuurlijk uit de Nederlandse perspectief, denk je dat Arendsman wel wat tijd kan goedmaken in een tijdrit als deze?
Ja, ik denk het wel. En ik denk ook wel dat het van belang is om voor hem om gewoon echt een goede tijd te zetten. Om dat toch een beetje als referentie te houden. Ook weer voor Thomas die er wel vlak achter rijdt. Maar dan toch denk ik dat het wel belangrijk is voor Thomas om die referentietijden te hebben. Dus ik ga er eigenlijk wel een beetje van uit dat ze hem vol gaan laten rijden. Maar ja, goed. Het kan natuurlijk ook dat ze gewoon echt alles op Thomas zetten. En dat ze zeggen dat Arendsman zich moet sparen voor de komende dagen die lastig gaan worden. Maar hopelijk mag hij gewoon voorrijden. Of moet hij zelfs voorrijden. En dan zien we daar nog een mooi resultaat.
Ja, dat zou mooi zijn. Vrijdag is het zover. Wat wordt op vrijdag jouw rol? Wat ga je doen?
Nee, ik ben verantwoordelijk voor het hele tijdritplan en het hele tijdrit gebeuren eigenlijk bij de start. Dus ik sta daar, ik moet zorgen dat alle voertuigen goed staan geparkeerd, dat alles vlot loopt en dat de renners niks kort hebben en dat alle staf weet precies wat ze moeten doen.
Een belangrijke dag dus voor jou op de vrijdag.
Ja.
Dan moet ik je zomaar naar bed sturen. Het is al donderdagavond laat als we elkaar spreken. Dus, en ik denk daarna, voor Italiaanse tijden is het een mooie tijd om aan tafel te gaan zo.
Ja, precies. Het is etenstijd.
Etenstijd, heerlijk. Ik geloof graag dat waar je nu zit je ook goed kan eten. Dus ik zou zeggen, eet smakelijk zometeen. En heel erg bedankt dat je ons even wat meer insights wilde geven in de aankomende tijdrit.
Graag gedaan.
Dat was Koen. We hoorden hem net over de tijdrit, Erik. Jij was natuurlijk goed in tijdrit te rijden in de Giro. Wat was eigenlijk jouw beste ooit qua gevoel?
Dat is moeilijk. Ik heb er nooit één gewonnen in de Giro. Dus waar ik in alle grote rondes wel eentje heb. Een keer tweede, twee keer tweede, een keer derde. Maar de leukste was wel die van 87. De tijdrit op de tweede dag. Ik reed in het roze. En we moesten een stukje van de Poggio beklimmen. Hmm. Halverwege de Poggio was start. Afdaling, Poggio. En nog een stuk vlak. Dat was volgens mij 7 kilometer of 8 kilometer of zo. Dat is net iets meer als een proloog. Maar het was een tweede rit na een ochtendrit.
Ja, precies.
En iedereen dacht van ja, dat kan niet, breuk ik niet. Want die kan niet zo goed dalen. Maar ik werd toch derde. Dus je kreeg ook nog in het roze. Dus ik behield het roze ook nog in die tijd. Dat was wel het leukste.
Een mooie dag.
Ja.
Je vraag was wel de slechtste vraag die er was, Sander. Want wat was de lekkerste dag in een tijdrit, vroeg je eigenlijk zo'n beetje. Als je een lekkere tijdrit hebt gereden, heb je in ieder geval een hele slechte tijdrit gereden. Want het zijn geen lekkere dagen.
Nee. Niet te doen en niet voor te stellen. Ik zag inderdaad ook dat vroeger was dat nog, hè, Erik, dat je twee etappes op een dag reed. Hoe was dat?
Ja, dat was een beetje gebruikelijk eigenlijk. Dat je nog wel eens een ochtendrit had en een tijdrit. Smiddags, of zelfs Midi Libre, ik was gereden met twee ritten van 100 kilometer. Dat is ook wel heel apart. Moet je tussendoor gaan lunchen en dan weer.
Wauw.
Gelukkig hebben ze dat afgeschaft. Dat is niet echt alles.
Hobby? Afgeschaft is niet helemaal waar, toch? We gaan het zien nog, dit jaar.
Ja, zeker. Tour de France voor vrouwen. Ja. Inderdaad. Wat is het? De tweede dag.
Ja.
Ja.
Als we van Dordrecht naar Rotterdam rijden en als middags nog een tijdrit gaan rijden, inderdaad.
Oké.
Heel leuk. Heel leuk. Erik, denk jij dat er vrijdag grote verschillen gemaakt kunnen worden tussen de mensen die om plek 2 strijden?
Ja, dan heb je het over Thomas die tweede staat.
Ja.
Ik denk dat hij die plek wel gaat verstevigen. Mm-hmm. En als ik de mannen achter hem zie staan, Daniel Philip Martinez, die kan redelijk tijd rijden. Dus die houdt misschien ook nog wel die derde plek. Maar daarachter zijn toch allemaal van die klimmers. Hè? Fortunato zie ik staan en Lopez. En dat soort types, ja, die kunnen zomaar uit die top 10 vallen. Ik zie eerder nog een Lutsenko een beetje weer opschuiven met die tijdrit. Maar daarachter is het een beetje husselen. Ik denk, nummers 1 en 2, die verstevigen hun posities volgens mij.
Het is echt bizar, hè? Als je naar de top 15 kijkt, dan heb ik het even iets ruimer. Op de 15e plek staat Luc Plap. Vandaag de hele dag in aanval. Over die gravelregen. Dat is een goede tijdrijder. En daartussen, dus tussen Pogacar, Thomas. En dan heb je net wat Erik zegt. Lutsenko is een hardrijder. En dan Plap. Voor de rest zijn het allemaal geen specifieke tijdrijders.
Ja.
Het gaat echt.
Luc Plap kan misschien nog in die top 10 komen nu. Ja.
Het gaat echt morgen een grote hussel worden.
Helemaal op de schop. En als we dan vooruit kijken, Bobby, dan kan ik in mijn handjes schrijven. Want wat betekent dat? Met nog een tijdrit die eraan komt?
Vertel.
Mensen moeten gaan aanvallen om tijd goed te maken.
Ja, nee, tuurlijk. Ja. Zeker. Ja, sorry.
Dus dat is dan weer een positief iets wat we kunnen gaan meenemen uit morgen. Denk ik.
En zeker als de verschillen groot genoeg zijn. Hè? Vorig jaar zag je vooral dat de verschillen toch wel klein bleven. Waardoor niemand het risico durfde te nemen om te gaan te verliezen. Want als je aanvalt, kun je natuurlijk ook door het ijs heen zakken. Ja, en dan verlies je misschien je positie. En als de verschillen groot genoeg zijn, gaat dat niet gebeuren.
Dat is de tijdrit. Die is op vrijdag op zaterdag. Beginnen we om 12:15 met etappe 8. Dan gaan we van Spoleto naar Prati di Tivo. 152 kilometer, bijna 4000 hoogtemeters. Jij neemt de eerste uren waar voor Karsten, Erik. Ja. Daar is het meteen een klim. van meer dan 16 kilometer. Kan je iets vertellen over die klim?
Ja, ze starten al met een kortere klim. Dus het is gelijk bergop vanuit de start. Dus dat is al heel speciaal. Dat kunnen heel veel renners niet echt geweldig. En daarachter, na die kortere klim, komt dan die lange klim die jij zo aangeeft. Die dan niet super steil is. Maar dat is een hele hectische start. En dan gaat een goede kopgroep wegrijden met goede klimmers.
Gebeurt
en dan gaan we zien hoe die ploeg van Pogacar een beetje bergop... wie er dan nog overblijft bij hem. Maaika natuurlijk, maar de mannen daarachter. Dat is altijd een beetje de vraag. Hoeveel mannen heeft hij nog bij zich op die tweede col? Hij kan natuurlijk veel mannen weg laten rijden, omdat er al de verschillen al behoorlijk zijn. Maar het is wel een spectaculaire start van die rit.
Maak je je daar ook een beetje zorgen over, Erik? Van na wat we de eerste dagen zagen, dat hij misschien vrij snel niet zoveel mannetjes meer over heeft, Pogacar?
Ja, of ik me daar zorgen over maak, dat zou het alleen maar spannender maken.
Nou,
als hij een beetje geïsoleerd komt te zitten, dat is het enige waar hij dan misschien nog wel eens een keer, maar anders moet hij het allemaal zelf recht zetten. Maar ik denk dat hij na de tijdrit zo'n uitgangspositie heeft, dat hij het wel allemaal een beetje, en dat hij ook wel mannen kan terug laten komen, ploegmaten. Dus hij komt niet zo heel snel in de problemen.
Wel dus vanaf de start klaar zitten. Dan hebben we de hele tijd eigenlijk een beetje op en af. Nog een klim van de derde categorie. Dan gaan we klimmen naar Prati di Tivo. 14,6 kilometer. Toen ik het profiel zag, dacht ik, Bobby, dit is eigenlijk stiekem helemaal niet wel dus een loodzware etappe. Niet zo stiekem.
Zo. Ik denk dat als een Jacobsen van één etappe van de eerste week wakker heeft gelegen, dan is het absoluut deze. Echt, dit is net wat Erik zegt, vanuit het begin. Daarna is het niet super lastig, waardoor er wel hard gereden zou kunnen worden. En dan nog eens een keer een finale op toch een redelijke lange klim. We hebben het pas geleden nog gezien, deze beklimming in de Abruzzen. Heb ik ook stiekem mee mogen kijken. Dus het is niet een super lastige beklimming. Wel een lange, vieze.
Echt een schoolvoorbeeld van een loper, hè? De hele tijd 7%.
Ja, dit is wel, eigenlijk vind ik wel dat het een beetje te vergelijken is met Europa. Daar kun je me wel in categoriseren. Maar ja, het is gewoon een hele, de dag ook, hè? 152 kilometer. Dat is zo kort dat je eigenlijk er vol in kan gaan vanaf de start.
Ja. Is die ook zwaar genoeg, die laatste klim, om aanvallen van de favorieten te verwachten, Bobby?
Hij is zwaar genoeg. Hè. Het is 14,7, dus bijna 5 kilometer lang, gemiddeld aan 7%. Nou, dan weet je dat het lastig zat is om eigenlijk iets te gaan ondernemen. Ik verwacht een klein beetje. Daar gaat gewoon gekoerst worden. Daar gaat de kopgroep waarschijnlijk koersen. En op de tweede linie gaan we de klassementsmannen zien koersen. Hopelijk.
Bobby zei het net al. Ja, laatste klim en Prati di Tivo zat in de Giro d'Abruzzo. Lutsenko won daar. Pozzovivo is de enige die ook van de partij is die op die dag de top 10 reed. Dus die mannen mag je hier ook opschrijven, Erik, denk ik.
Dat weet ik niet. Pozzovivo valt me nog reuze mee. Ik zie hem altijd, hij rijdt heel veel van achter. Hè? Maar hij haakt toch altijd aan. Maar ik zie hem niet meer echt meedoen voor de prijzen. Lutsenko, ja, die is een beetje onzichtbaar, maar die stiekem staat hij daar in die top 10. Ik weet niet wat hij aan het doen is. Of hij echt gaat proberen om zo lang mogelijk aan te klampen. Want dan zie ik zijn kansen voor een ritzegen kleiner als dat hij straks een keer er doorheen zakt en voor een rit probeert te gaan.
Ja. Dus Europa was hij ook 12e, hè?
Ja, hij rijdt best goed. Ik ben benieuwd hoe lang hij dat dan volhoudt in die Giro.
Een puntensprokkelaar is het. Iemand die wel top 10 gaat rijden misschien. Jij hebt de klim gezien toch, Bobby? In de Abruzzo. Ik kan me daarvan herinneren dat ze een afdaling afkwamen. En toen in één keer die klim opdraaien. En dat Astana daar verschrikkelijk hard tempo begon te rijden. Alles eraf wapperde. Is dat een beetje een scenario dat we op zaterdag ook kunnen zien? Gewoon UAE op kop en langzaam.
Oh, nee.
Hey, geen Astana opkomen. Nee, dat zou mooi zijn, ja.
Ik wou net zeggen, nee, dat gaat niet gebeuren. Zeker UAE, maar ook Ineos Grenadiers gaat daar hetzelfde soort tactiek aangaan. Ik vind overigens dat Ineos Grenadiers zeer leuk aan het koersen is. We hebben ook jaren gezien dat dat niet op deze manier ging. En dat ze ook echt wel koersen om ritten te winnen. Maar dat zijn wel de twee ploegen dat zouden kunnen gaan doen, ja.
Dan gaan de slachtoffers vallen, Erik.
Ja. Ja, nee, dat denk ik ook wel. Wat Bobby al aangaf, niet alleen met klassementsrenners die er misschien gaan doorzaken op zo'n dag, maar ook voor de tijdslimiet, jongens. Oh, ja. Ja. De eerste rit die daar al wel spannend om wordt, of dat we sprinters gaan verliezen. Dus het wordt een mooie rit op alle fronten.
De combi is wel leuk, hè? Dat je hebt de tijdrit, en we hebben het er net over gehad, veel renners in het klassement die goed in het klassement met een niet al te goede tijdrit. En dan de dag erna dat je eigenlijk al je problemen recht zou kunnen gaan proberen te zetten. Laat ik zeg maar zo zeggen. Dat maakte wel een heel leuk tweeluik, moet ik eerlijk zeggen. En je kunt ook wel voluit gaan als je dan weer kijkt naar etappe 9. Maar laten we het eerst nog even over deze hebben. Want hier gaat een hoop kunnen gebeuren deze komende twee dagen.
Wel een dag echt voor vluchters. Om met de overwinning er vandoor te gaan, Erik.
Ja, ik denk wel. Ik denk wel dat er een hoop klimmers er zin in hebben dan. En die een beetje achter op tijd achterstand staan van Pogacar. En die dan ook wel, die ploeg gaat echt niet rijden voor elke rit, op elke aankomst om Pogacar te laten winnen. Als het in de finale zo uitkomt, dan zal die er wel voor gaan. Maar ze gaan niet van begin af aan van die rit, het slot erop leggen. Ik denk dat de kansen groot zijn voor de vluchters.
Dat is etappe 8. Op etappe 9 gaan we dus van Avezzano naar Napoli. Een lange rit, 214 kilometer, niet heel veel hoogtemeters, 1300. We beginnen om 11:15 met de uitzending. En het is een rit met een bijzonder profiel. 100 kilometer bergafwaarts, dan krijgen we een paar knikjes. Daarna hebben we toch een lang vlak stuk langs de kust. Dan nog een klim van de vierde categorie. Het wordt draaien, keren naar Napoli, waar het altijd gekkigheid is. Kortom, ik zag dit. Ik denk, dit is een etappe met veel onzekerheid. Hier kan van alles gaan gebeuren. Wat ik dus heb gedaan, is ik heb 3 scenario's bedacht.
3?
3.
Oké.
Okay. Ja. Hou je vast. En ik ga die scenario's met jullie doornemen. We bouwen op. Natuurlijk. We beginnen met gewoon een rustig scenario. Een controle met een massasprint. We krijgen gewoon 3, 5, misschien 6 vluchters. Een valpartijtje links of rechts. Misschien heel even dat het peloton uit elkaar breekt langs de kust door de wind. Maar alles komt gewoon weer bij elkaar. Op de heuvels probeert men het wel, maar lukt het niet. En we krijgen een sprint met een uitgedund groepje. Een sterke sprinter wint zoals Milan Coy en Gross. Die ook op donderdag erg sterk was. Klinkt dit een beetje waarschijnlijk, Erik?
Kan, ja. Zou kunnen. Is niet zo helemaal niet zo gek, omdat het voor dat soort ploegen, als er een paar ploegen Trek en Alpecin dat willen controleren voor hun sprinters, dan zou dat maar zo kunnen. Maar daar moet het wel van komen, want ik denk niet dat andere ploegen, zoals ploegen van Merlier en Jacobsen, en die gaan daar niet werk van maken, denk ik. Dus dat is de finale te lastig voor.
Krijgen we misschien weer een scenario, Bobby, zoals op woensdag, dat we wat vluchters hebben en dat we echt moeten samenwerken om ze te gaan pakken?
Nou, ik denk dat, zoals Erik zegt, er zijn alle ploegen die niet gaan controleren. Want die finale met die 4 knikjes gaat het niet zijn. Dus dat zou... Ik verwacht geen massasprint hier, eerlijk gezegd.
Jij verwacht geen massasprint. Nou, misschien geloof je dan meer in mijn tweede scenario.
Oh, ben benieuwd.
Georganiseerde chaos krijgen we dan. We krijgen een stuk of 3, 4, 5...
Dat klinkt al Napoleaans.
Ja, dat is al beter.
Ja, ik hoor nog niks, maar...
Gaat er misschien nog regenen bij ook?
Dat zal het zijn.
Ik weet het niet.
Dat zou helemaal mooi zijn. We hebben regen, we hebben wind. We hebben veel ploegen die nog niet gewonnen hebben en sterke aanvallers hebben. En die denken, dit is de kans om in die eerste week nog een etappe te pakken. Daarom werkt men op het vlakke heel erg snel samen om toch dat groepje vluchters dat wel weg is hoor, terug te pakken. En wordt op de klim van de vierde categorie worden ze ingerekend. Daar ontvlamt het helemaal. Krijgen een strijd. 5 tot 10 man gaan er vandoor. Er wordt een hele diepe finale. Draaien, keren. Er blijven uiteindelijk nog maar 3 tot 4 sterke renners over. Die werken samen omdat de rest in de nek hijgt. Maar er is altijd 1 iemand die het slimste is. Net een kopbeurtje minder doet. En Bobby, op deze dag wint de niet de snelste, maar de slimste. Hoe waarschijnlijk klinkt dit?
Ja, dit klinkt heel waarschijnlijk voor mij. Ja. Dit is echt Napolitaans. dit is echt, ik zou zeggen, Van der Poel. Oh shit, die is er niet.
Ja, ja, ja. Maar wel een dag voor zo'n type renner, sowieso. Op de zondag.
Ja, ja, kijk, het is een. Het loopt, de start is een klein beetje omhoog, daarna allemaal naar beneden. En dan is het. Dat er een groepje lopen. Dat zou dus een grote groep kunnen zijn. Met veel, met een combi van snelle mannen. Niet al te veel klimmers, maar wel van die punchers. En van dat soort mannen. Nou ja, dat soort mannen als Van der Poel, wou ik zeggen. Maar ja, er is niemand die te vergelijken is met Van der Poel. Maar ik bedoel, zo'n aanvaller die echt wel durft te koersen. Ook een Dries de Bond zou een man zijn die, als die hier zou zijn, die mee zou kunnen zitten, zeg maar. Ja, en dan in de finale is het zo lastig dat het uit elkaar gereden wordt. En dat je dus zeker een sprintje met 3, 4 man over kan hebben. Was het, ik kan er ook volledig naast zitten. Maar volgens mij was het zo'n aankomst met Thomas de Gent in Napoli. Die ongeveer op deze manier ging.
Oh. In?
Zeg ik even uit mijn hoofd hoor.
Vorig jaar of het jaar daarvoor?
Ja, 2 jaar geleden. Denk ik zo'n beetje. Ja.
Dat zou kunnen. We kunnen
Van der Poel was er toch ook bij?
Ja.
Uiteindelijk kwam die niet meer bij de Gent.
De Gent won, denk ik. Hè?
Die won voor een man van Movistar.
Kijk eens, ja, Bobby is staan te opzoeken ondertussen, Erik. Geloof jij dat er elementen zijn uit dit scenario? Bijvoorbeeld
ja,
dat
het, ja, op die, maar,
ja?
Dat is het mooiste van het wielrennen. Al die scenario's die je bedenkt, die kunnen nog uitkomen ook.
Ja.
Dus, maar dit is wel, het is een lange rit ook, hè?
Ja.
214 kilometer, dus dan is een kans voor een grote groep wegrijden en ze laat dat lopen. Misschien nog wel groter dan dat de ploegen werk van gaan maken om het te controleren. Iedereen probeert mee te zitten. En als al die ploegen die eigenlijk moeten controleren meezitten, dan is het voor de vluchters.
Gevonden,
en dan
Bobby.
Is die finale heel lastig.
Ja,
ja?
Ja het was dus een rit van 153 kilometer. Napoli. Ja, ja. Waar de Gent dus win voor Garburo en Arkas van Movistar. Van Hoeken zat er inderdaad bij, die zich volledig opofferde voor Thomas de Gent. En Van der Poel werd inderdaad 7e.
Ja.
Achter Grimay, Mauro Schmid, Van der Poel, Poels, Guillaume Martin en Fabio Felline. Dat was een potverdikkie, een mooie top 10. Ja, ik geloof in dit idee van jou.
Oh.
Ja.
Nou, dan ben ik benieuwd wat je van mijn laatste scenario wint. Je moet even diep ademhalen, want dit is er eentje hoor. Dit is de totale chaos. Totale chaos die je verwacht. Alles wat je denkt dat er kan gebeuren, gaat gebeuren. Enorme strijd om in de vlucht van de dag te zitten, aangezien iedereen denkt, nou hier wil ik bij zitten. Want die vlucht die kan het wel eens gaan redden. Daardoor krijgen we het snelste eerste uur van deze Giro. En er ontstaan op de korte knikjes eindelijk een echte kopgroep. Heel veel minuten krijgen ze niet. Misschien 2, 3 minuutjes. En op het vlakke deel krijgen we, Bobby, waaiers. Langs de kust, waaiers. Het is een enorme chaos. Mannen die zitten te slapen. O'Connor, Chavez, Thomas. Die zitten in de tweede groep en er volgt een strijd tussen Bora Hansgrohe en Ineos, omdat Martinez wel voorin zit. En Jeroen en Karsten die weten niet meer wie waar zit, worden helemaal gek. Geen tijd om het taartje te eten. Vervolgens komt alles bij elkaar voor Napoli. Daar, op die korte klim, daar ontvlamt het weer. Poggi valt zelfs even aan, maar die laat zich toch met een brede glimlach uitzakken. Gewoon weer even laten zien hoe sterk hij is. Dit geeft wel het startsein voor beurtelingse aanvallen. In de laatste 30 kilometer is het 1 grote gekkigheid. Jeroen staat inmiddels op springen. Die is sinds de start van zijn uitzending niet meer naar de wc geweest. Hij houdt het eindelijk in stand als een echte klepper. En uiteindelijk komen er 4 man weg die elkaar beurtelings blijven aanvallen. Worden nog bijna gepakt in de laatste 2 kilometer. Maar uiteindelijk wint de sterkste en niet de slimste. Is dit, Erik, over de top of zou zelfs dit kunnen in Napoli?
Een beetje over de top, denk ik.
Ja.
Ja, die waaiers, daar twijfel ik dan aan.
Ja?
Het terrein daarvoor is. Maar dat heb je ongetwijfeld heel goed bestudeerd.
Ja, ik heb gekeken.
En de windrichting heb jij gezien. En de windkracht.
Ik heb met Jan contact gehad. Het zou kunnen. Misschien wel waaiers. Okay. Maar ja. Geloof jij, Bobby, wel in misschien nog aan het einde dat iemand van de klassementsman een klein prikje wil uitdelen?
Zeker. Als we zien dat Pogacar en Thomas uiteindelijk het durven te proberen in een sprintersrit, bij wijze van spreken. Dan kan het hier op dit parcours zeker. Maar ik moet ook eerlijk zeggen, bij die waaiers haakte ik volledig af. Ik ging gelijk eventjes kijken naar de weersomstandigheden. En ze geven 6 km/u aan wind vanuit de zee. Nou, dat is dus helemaal niks.
Nee.
Dus daar haakte ik eigenlijk een klein beetje af. Ja. Maar je moet er iets mee gaan doen.
Ja.
Je moet er iets, met die fantasie die je hebt, moet je echt iets mee gaan doen.
Misschien nog een andere podcast maken.
Je zou een goede ploegleider zijn.
Ja. Veel koersen.
Gek van jou, al jouw scenario's.
Ja, precies. Ja. Ze elke dag helemaal gek maken.
Ja.
Mannen, kunnen we concluderen dat het een weekend wordt waarom op de vrijdag met de tijdrit het een beetje gehusteld gaat worden en we dus die andere 2 dagen daardoor een hele leuke koers gaan krijgen?
Ja. Zeker. Grote huzzel op vrijdag. En daarna dan is er ook veel meer vrijheid voor iedereen. En dan moeten ze gewoon gaan koersen.
Leuk. Bedankt Bobby dat je alsnog tijd wilde maken. Bedankt Erik dat je er ook bij was. Het wordt een heerlijk weekend dus. Etappe 7, de tijdrit. Ik zie je vanaf 12:15 op de vrijdag. Om 12:15 beginnen we zowel op de zaterdag als de zondag. Met dus die gekke rit naar Napels op de zondag. En naar Prati di Tivo. Maandag is er dan eindelijk even een rustdag. Dan komen wij allemaal tot rust. Nou, althans, wij zijn er gewoon op maandag met een nieuwe aflevering. Die nemen wij op zondag op, zodat je op maandagochtend lekker kan luisteren naar alles wat er gaat aankomen in die week 2. We hebben onder andere die Etappa di Muri. En op papier de meest saaie etappe ooit misschien wel. Maar in de Giro tot nu toe weet je het nooit. Dus luister gewoon weer op de maandag. Tot dan.
Deze podcast werd u aangeboden door Bad City.